Goedemorgen. Dankjewel. Heerlijk om de Heer toe te zingen, hè? Met 1000 halleluja's. Heb je dat wel eens gedaan? Moet je gaan tellen, hè? Misschien heb je kinderen die je wel tot 1000 kunnen tellen. Nou, kan je het proberen. Ja. Ik heb weer boeken meegenomen. Je hebt ze wel gezien natuurlijk. Maar ik wil er even aandacht aan besteden. Omdat het tijd is voor cadeautjes. Ja, en we hebben cadeauboekjes gemaakt. En ik dacht van, je hebt vast geen idee wat je met Sinterklaas of met kerst moet geven. Of met oud en nieuw. Nou, veel zegen. Bijvoorbeeld, hè. We hebben ook boekjes voor vaders, voor moeders, van voor hoe mooi je bent. Nou ja, je moet maar kijken, troost. Wat misschien wel leuk is hier, er zitten hier bijbelvreters. Galaten en Efeze hebben we uitgebracht, Romeinen ook, maar die is alweer uitverkocht. Waar je doorheen kan, een soort tekst voor tekst uitleg van Michael Eaton. En nou ja, dat is gewoon een geweldige theoloog, je leest achterop wie dat is. En als je 12-plussers hebt, hebben ze dan al een tienerbijbel. Ja, hè? Want daar zijn ze trots op. Hè? Dit is niet meer de kinderbijbel, maar dit is hun eigen bijbel met geweldige platen erin. Duidelijke teksten. Zelfs volwassenen vinden het fijn om dit te lezen. Zo duidelijk is het. En er staat ook extra informatie in de lijn van Jezus. Wordt helemaal duidelijk door de Bijbel heen in 250 verhalen. En als je tiener dit gelezen heeft, ik sprak Wilma Veen, misschien ken je haar, kunstenares ook. En ze zei, Willem, ik heb een zoon, Boas, en die heeft al 3 keer die tienerbijbel doorgelezen. Die vreet hem. En hij weet meer dan ik. Ja, dat is dan het risico. Dus alleen als je dat risico wil nemen, dan moet je daar maar eens naar kijken. Er was iemand hier die zei van, heb je je handel weer meegenomen? Nou, ik beschouw het anders. Het is eigenlijk een verlengstuk van mijn prediking, van mijn bediening. Hè? En als ik zou kunnen, dan zou ik het gratis weggeven. Dat doen we wel met dat stripboek Jezus Messias. Daar krijgen we een gifte voor. Dat gaat de hele wereld over. Maar ja, die boeken, de drukker die wil dat ik betaal. En er is nog een, nou, er zijn allemaal schijven tussen, dus helaas. Maar ik zou zeggen, zegen anderen daarmee, want het is het woord van God in leuke verpakking en bemoedigend. Zo is dat. We gaan spreken over vergeving, daar heb je hem al. En ja, dan hebben we het eigenlijk over het beeld van Jezus, die zijn ogen toedekt en die zegt, Vader, vergeef het hun. Dat is ongelooflijk. Ik denk als wij voor onze schermen een filter zouden hebben. En dat filter zou zeggen, we vergeven het. Moet je je voorstellen. Hè? Dus je kijkt naar het nieuws. Je kijkt naar programma's. Je kijkt naar series waar je ook naar kijkt. Misschien zelfs als we een bril zouden opzetten. En die bril zou bestaan uit vergeving. Als een soort wasmiddel. Hè? Wat alles reinigt op je scherm van wat vergeven zou kunnen worden. Wat zou de wereld er dan anders uitzien? De rancune, de boosheid, de wraakzucht, het toerekenen van dingen is zo'n sterke macht in deze wereld dat het ons enorm vasthoudt, bezighoudt. En we hebben vanochtend al gesproken en Mark heeft ook gelezen over vrede. Mijn vrede geef ik u. Nou, dat is waar we het over hebben. Jezus vergeeft. En het wonder van Jezus is, hij loopt rond op aarde. En je moet je voorstellen, hij is de man die niks fout heeft gedaan. Hij is de man zonder zonde. En alles wat wij doen, heeft hij niet gedaan. Kun je je voorstellen dat als hij daar rondloopt, dat hij zich ontzettend moet ergeren? Ja. Dat hij ontzettend boos moet zijn. Wat doen jullie allemaal? Want hij doet het niet. Hij heeft recht van spreken. Toch? Dat is Jezus. Maar hij wordt geblinddoekt. Dat is een schilderij wat Marianne en ik gemaakt hebben. Een stukje ervan tenminste. En we zetten dan Jezus in Rotterdam. Daarachter zie je de hooligans. En we hebben ook mensen laten poseren die hem bespotten. Maar hij vergeeft. En hij is de wandelende vergeving. Hij vraagt niet alleen vergeving aan het kruis. Maar hij is dat. Hij is daar vol van. En met dat hij dat doet, opent hij een mogelijkheid voor ons om ook zo te leven. Nou, wat ik aan wil raken deze ochtend is onze boosheid. onze verongelijkheid. Ons gevoel dat de ander ons iets heeft aangedaan. En waarvan we altijd het idee hebben van het is rechtvaardig als die ander dan gestraft wordt. Of voelt of merkt dat het niet goed is. Of in ieder geval sorry zegt. Of belooft dat hij het niet meer zal doen. Al die dingen passeert Jezus als hij ons, als hij de wereld vergeeft. Zijn vergeving is onherroepelijk, is onvoorwaardelijk, is krachtig, omdat hij er niks tegenover vraagt. En dat gaat eigenlijk onze pet te boven, want daarmee is vergeving onrechtvaardig. In ons gevoel van rechtvaardigheid zit er altijd iets van, oké, ik vergeef je, maar. Is dat niet zo? Ja, nou daar wil ik met je dieper op ingaan en daar eens even naar kijken. Hè? Want als we leren wat vergeving is, verandert dat ons compleet. En we kunnen er iets voor voorstellen dat het onze samenleving verandert, onze kerk verandert. Want je gaat in liefde met elkaar om, maar het verandert in de eerste plaats onszelf. Zelfs als de ander die vergeving niet aanneemt, hebben wij vergeving geschonken. En wat we doen met vergeving, dat is, we hadden een gebalde vuist, ik zal het je betaald zetten, want dat is rechtvaardig. Je hebt me tekort gedaan en dat tekort moet je betalen. Ja? En daarvoor ballen we onze vuisten naar elkaar toe. We zeggen, we komen niet meer bij elkaar, totdat jij komt. En vergeving zegt, ik open mijn handen. Maar met dat je je handen opent en naar de ander toereikt, of die hand aanneemt of niet, is het niet aan jou. Hè? Maar vergeving komt van jou. Ja. Het is zelfs niet afhankelijk van degene die moet vragen, wil je me vergeven? Dat denken mensen soms. Nee, het is een daad van jou. En met dat je dat doet en je handen opent, ontvouwt zich een nieuwe toekomst. Want ineens ben je vrij van het verleden waarin iemand je iets heeft aangedaan. Ben je vrij van de beweegredenen van de ander. Want de ander heeft iets gedacht en heeft iets daardoor gedaan. En jij zit daarin vast. Ja? Want je bent er nog steeds boos over. En dat is die gebalde vuist. Maar als je dat dan loslaat, dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan word je vrij van alles wat er gepasseerd is. En ook van degene die je iets heeft aangedaan. Dat is ongelooflijk. Dat is de vrijheid die Jezus schenkt. Dat is de vrede waarin we wandelen. In de eerste plaats vrede met onszelf. Want we liepen met die boosheid rond. En met die rancune liepen we rond. En met die wraakgevoelens. En met die pijn. Al die dingen spelen daarin. En het wonderlijke is, Jezus loopt rond met vergeving. En hij is vrij. Hij kan iedereen aanspreken. Judas kwam even langs vanochtend. Hij kan Judas gewoon aanspreken en aankijken, brood aanreiken. We gaan straks avondmaal vieren. Hoe is dat? Beeld van vergeving. Dat is ongelooflijk, hè? Wat een kracht zit daarin. Weet je, het maakt je ook vrij in de zin van je gevoelens veranderen. De verbittering raakt eruit. Het spoelt je schoon. Dus je raakt opgeruimd. Je gevoel verandert. Je karakter verandert. Het is ongelooflijk. Die boze, diegene die altijd van zich afsloeg, degene die altijd mensen op afstand hield, die wordt mild. Is dat niet geloof? Ongelooflijk. Door vergeving. Ja. Want je laat je boosheid los. Ja. Je persoonlijkheid verandert. Je wordt een opgeruimd mens. Vergeving is zo krachtig dat Jezus als wandelende vergeving, als we het hebben over hij verandert mij, dat doet hij door middel van vergeving. Het is zelfs zo sterk dat als Cornelius hoort van het evangelie van Petrus in Handelingen 10, dan staat er dat hij begon te spreken over de profeten die spraken over vergeving van zonde. Heb je dat wel eens gelezen? Petrus houdt een hele lange preek. En dan staat er, en plotseling viel de Heilige Geest op dat huis van Cornelius. Cornelius was een Romein, de eerste Romein die eigenlijk inging op het evangelie nadat Jezus gestorven en opgestaan was. De eerste buitenlander zou je kunnen zeggen. En die heeft een huis en Petrus is daar en die preekt daar bij Caesarea aan de kust. En op het moment dat Petrus zegt dat de profeten spraken over de vergeving van zonden. Letterlijk, dat Jezus dat zou komen brengen, zegt Petrus. Op dat moment valt de Heilige Geest op dat huis. En Petrus hoeft niks meer te zeggen. Want wat gebeurt er als je hoort dat je zonden vergeven zijn? Dan krijgt de geest vrij spel. Waarom? Omdat waar geen zonde meer is, de geest kan werken. Ja? Hoe komt het dat er vaak zo weinig geest in ons is? Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest. Dat komt omdat wij blijven zitten in onze pijn en in onze moeite en in onze boosheid. Maar als Jezus zegt, je zonden zijn je vergeven. Alles wat je fout gedaan hebt, alles wat aan je kleeft en ook alles wat van mensen aan je kleeft, het is vergeven. Op dat moment ben je vrij van zonde. En kan de Heilige Geest zijn werk door je heen doen, bevestigen wie je bent zoals God je ziet. Dat geeft kracht. En op het huis van Cornelius viel de Heilige Geest. Het ging niet alleen om die ene man, het ging ook om zijn slaven. Geen onderscheid. Ja, er is vergeving naar je bazen toe. In dat huis speelt dat zich af op een moment. En al die slaven die misschien misbruikt waren, die boos waren op hun baas. Hè? Ik weet niet of dat zo was, maar je kunt het je voorstellen. Hè? En die Cornelius die boos was op zijn onderdanen. Hè? En die Cornelius die als Romein allerlei kritiek kreeg en daar verbitterd over geraakt was. En dacht ik zal ze krijgen. Je weet niet wat er allemaal speelde daar in dat huis. Maar op het huis van Cornelius, en dat betekent al zijn medehuisgenoten, en het was in die tijd een groot huis, waar veel zich afspeelde, waar veel mensen waren, viel de Heilige Geest. Dat is ongelooflijk. Nou, laten we de Bijbel openslaan. Ik heb mijn preek al gegeven, maar dan gaan we het even verdiepen. Oké. En dan wil ik beginnen met lezen Romeinen 12 vers 21. En dat is een bekend woord, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ja? Nou, wat ik net zei, hè, er komt zoveel kwaad op ons af. En het wonderlijke is dat als dat op ons afkomt, dan merken we dat het ook nog in onszelf zit. Dat het vaak een spiegel is van wat er bij onszelf speelt. Romeinen 12 vers 21. En dan zegt Paulus hier, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, om het goede te kunnen doen en om het kwade achter je te kunnen laten, om uit die spiraal te komen van zonde die zegt, er is mij iets aangedaan en die ander moet daarvoor boeten. Wat zijn de beweegredenen van anderen? Ik voel daar pijn aan en ik blijf eigenlijk in mijn cocon zitten, ook dat is zonde. Om daaruit te komen, om het kwade te overwinnen, moet je het goede doen. En het goede, lieve mensen, is in de eerste plaats de sleutel om verder te komen, om het goede te doen, is om te vergeven. Om los te laten. Ja? Overwin het kwade door het goede. Oké? Dus daar hebben we het dan over. Hè? En hoe doe je dat dan? Nou, in Lucas 6, vers 37, zegt Paulus, nee, zegt Jezus natuurlijk, het is Lucas. Hè? Lucas 6, vers 37, oordeel niet. Want het tegenovergestelde van vergeven is de ander de maat nemen. Oordeel niet. Een mening op iemand plakken, dat is oordelen. Ja? Dat je zegt, ik vind hem zus, ik vind hem zo. Als je vergeeft, ben je daar vrij van. Dan laat je dat los. Dan is het niet meer aan jou. Dan hou je die persoon niet meer vast in je eigen mening. Maar dan zeg je, oké, jij mag er zijn. Ik laat je los. Oordeel niet. En dan zegt Jezus, opdat je niet geoordeeld wordt. Want het wonderlijke is dat als wij de ander oordelen, zijn we altijd gevoelig voor het oordeel van anderen naar ons toe. Maar als we vrij zijn van oordeel, dan maakt het ons niet uit hoe anderen ons vinden. We leven daar niet meer mee. We voelen onszelf daar niet meer mee, dus het speelt geen rol meer. Dan is er geen oordeel meer wat door ons leven sluipt, zodat als we anderen veroordelen, dat we gaan denken, wat denkt hij wel van ons? Vergeving maakt ons vrij van oordeel. Het is geweldig, hè? Het zijn hele, ja, krachtige principes, hè? En dan zegt hij, veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Veroordelen betekent, die mening ga ik gebruiken als een vonnis. Dus wat ik denk over jou, dat ga ik ook uitvoeren, dat ga ik ook toepassen. Ik ga jou straf geven, veroordelen. En het wonderlijke is dus, als je de ander niet veroordeelt, als je daar vrij van bent, ben je ook niet meer bang dat de ander jou veroordeelt. Dat is wat Jezus hier zegt. Dat wordt gewist, dat hele besef van ik moet straf uitdelen, want ik heb ook straf verdiend, verdwijnt. Vergeving is een reinigingsmiddel. Ja? Je krijgt er andere brillenglazen voor. Je gaat anders kijken in de wereld naar anderen. Dit is zo krachtig en het is zo weinig begrepen onder christenen. Wat vergeving doet, wat vergeving betekent. Het is ook ingewikkeld, hè? Want het blijft onrechtvaardig. Hij heeft me toch wat aangedaan. Ja, maar dat is genade. Genade is onrechtvaardig. Je krijgt wat je niet verdient. Ja, dat is genade. Dus ten diepste is genade onrechtvaardig, is vergeving onrechtvaardig. Wat je wel verdient, heb je niet gekregen. Straf. Boosheid. En wat je niet verdient, de goedheid en de vergeving, heb je wel gekregen. Dat is genade. Even voor de beginners onder ons, de gevorderden, die weten het al, die hebben allemaal mijn boeken gekocht. Maar wat ik regelmatig in mijn boeken zeg, als het over genade gaat, ben ik weer aan het handelen. Hè? Sorry. Nee, maar genade, wat je niet verdiende, heb je wel gekregen. En wat je wel verdiende, heb je niet gekregen. Daar zijn twee Engelse woorden voor. En dat is leuk om dat even vast te houden, want dan krijg je een dieper inzicht in wat genade is. Wat je niet verdiende, straf. Of nee, wat je wel verdiende, straf. Want je hebt tekortgeschoten en dit en dat. Wat je wel verdiende, in Gods ogen, maar misschien ook onder elkaar, heb je niet gekregen. Dat is genade, maar dat is één deel van de genade. Genade loopt op twee benen. En de Engelsen hebben daar allebei een woord voor. Wat je wel verdiende, heb je niet gekregen, is mercy. Ja? Onthoud dat woord. Dat is één deel van die genade. Laten we zeggen, dat is zijn linkerbeen. Okay? En dat rechterbeen, waar genade op loopt, is wat je niet verdiende, heb je wel gekregen. Wauw! Ja? Gunst, goedheid, liefde, je was het niet waard. Je wordt verrast. Er zitten altijd verrassingen in het leven als je gaat lopen op deze twee benen, die je gaat zien en waarvan je zegt, wat ben ik eigenlijk rijk. Ja? En dat is grace in het Engels. Oké? Dat moet je onthouden. Hè? Ik loop op twee benen, op mercy en op grace. Wat ik niet verdiende. Oh, dat is die ander. Wat ik niet verdiende, heb ik wel gekregen. En wat ik wel verdiende, heb ik niet gekregen. Oké? Nou, als je zo door het leven gaat, dan heb je vergeving begrepen. Dan leef je vanuit de vergeving die Jezus ons aanbiedt en waarmee jij onder mensen je beweegt. Ja? En dan ben je vrij. Want hoe anderen over je denken, ja, de beweegredenen van anderen naar jou toe, maakt niet meer uit. Oké? Want dan zegt Jezus dus ook, vergeef, dan zul je vergeven worden. Geef, hè? En je zult gegeven worden. Vergeven is een raar woord. Hè? Geven snap ik, dan geef je iets. Maar wat is nou vergeven? Toen heb ik gedacht, ik dacht het is misschien hetzelfde als iets verdoen. Ken je dat? Je verdoet je tijd. Wat doe je dan? Je had iets moeten doen, maar je doet het niet. Je verdoet. Vergeven is, je zou iets moeten geven, ik zal het je betaald zetten, maar je geeft het niet. Dat is vergeven. Ja. En wat je dan daarna doet, als je vergeven hebt, dat is geven. Je geeft jezelf, want je hoeft niet meer iemand te vergeven. Dat heb je al gedaan. Ja. Snap je? Nou, dat is wat Jezus hier zegt. En ik denk dat we daar een leven lang voor nodig hebben om daarmee bezig te zijn. Ik heb een tekeningetje gemaakt in mijn dagboek. Ik heb het even gefotografeerd. En toen ik met deze preek bezig was. He, waarom heeft hij nog steeds die wonden, Heer? Zodat wij eraan herinnerd worden wat hij zei aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Ja? Ja. Wij kijken vaak en graag als evangelische christen naar een leeg kruis. He. We hangen die er allemaal. Ik heb ze gezien. Lege kruisen. Ja? Maar de kracht van het evangelie is de gekruisigde Jezus. En niet het lege kruis. Dat is interessant om daarover na te denken. Je mag best naar een leeg kruis kijken. En ik snap de ideeën daarachter ook wel. Hij is toch opgestaan. Hè? En hij is overwinnaar. En wij met hem. Hè? Maar je zult telkens weer moeten kijken naar Jezus de gekruisigde. Paulus zegt dat. Hè? Ik preek Jezus de gekruisigde. Daar ligt het hoogtepunt van het evangelie. En wat is dat? Daar is het hoogtepunt van vergeving. En daarom kijken we naar Jezus met zijn doornenkroon nog op. En daarom kijken we naar Jezus met zijn wonden in zijn handen. Ze zullen hem zien, niet degene die een leeg kruis met zich meedraagt. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Waarom? Omdat daar de vergeving is. En daar de bevrijding is. En daar de stroom van Gods genade naar ons toe komt. Aan het kruis waar Jezus stierf. Vergeving, hè? Dat is zo belangrijk. Daar gaat het over. En dan zegt Jezus inderdaad aan het kruis, Vader, Lucas 24, vers 33, laat maar zien. Vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Ja. Wij zijn maar aan het veroordelen, we zijn maar aan het beoordelen. We zijn maar onze haat en onze gevoelens uiten naar elkaar toe. We weten niet wat we doen. Wij zijn mensen, hè? Maar het meest menselijke, dat zag je ook in dat tekeningetje, heb ik geschreven, is dat we in staat zijn om Jezus te volgen in zijn vergeving. Je kunt niet zeggen van, nou, ik wist er niet van, of ik kan het niet. Het wonderlijke van mensen is dat als ze horen, je kunt de ander vergeven, dat je het kunt. Je denkt misschien niet, want er zit zoveel pijn, maar je kunt het op zijn minst willen. Daarvoor zijn we mensen, om keuzes te maken. En het wonderlijke is dat wij soms met het willen moeten beginnen. En als dat vooruit gaat, dat we dan vanuit dat willen ook werkelijk vrij worden en het kunnen. Vergeven is een proces. Hè? Soms is het ook een daad die je moet doen, maar vaak is het een proces. Vergeven vraagt erom dat je het openbaar maakt. Er zijn mensen die wel zeggen, nou ja, ik heb het vergeven. Hè? Daar ben ik er vanaf. Nee, dat is het niet. Vergeven is zichtbaar maken dat je bij de ander wil komen. En wat de ander daarmee doet, nogmaals, dat is aan hem. Er zijn mensen die zeggen van, ja, ik wacht op zijn excuses, dan kan ik hem vergeven. Nee, want dan ben je nog steeds afhankelijk van die beweegredenen van de ander. Dan ben je niet vrij. Dan kun je geen vrede sluiten. Dus het gaat erom dat je zelf die stap zet en duidelijk maakt aan degene met wie iets gebeurd is, hè, dat je het vergeeft, dat je zegt ik vergeef je. Er zijn mensen die dan zeggen van ik wist helemaal niet dat ik wat fout gedaan heb. Oké, dan kun je daarover spreken, maar dan ben jij vrij. En wat de ander daarmee doet, dat moet hij weten. Kijk, als Jezus aan het kruis hangt, dan is hij het toonbeeld geweest van wat wij hem allemaal hebben aangedaan. Dus hij heeft heel veel te vergeven. Maar dat is wel in de openbaarheid gekomen. Hij is niet weggestopt. Hij heeft zich niet verstopt daarachter. Zo van, nou ja, hè, mijn pijn, verdriet hoeft niemand te weten. Nee, het is een totale openbaring daar aan het kruis wat wij hebben gedaan met hem. En dan zegt hij, dat vergeef ik je. Snap je? Dus de kracht van vergeving is de openbaarheid. Is niet het onder het vloerkleed stoppen. Wij hebben de neiging, ook christenen, om te zeggen, nou ja, het was zo erg niet stop, maar onder het vloerkleed. Maar het is belangrijk dat we leren dat we openlijk vanuit vergeving leven. En misschien hoeven we niet altijd te zeggen, ik vergeef je, zo letterlijk. Maar je kunt het ook in daden duidelijk maken. Maar het is belangrijk dat er toenadering gezocht wordt. En dat je laat zien van, ik laat het los. Ik laat jou los in jouw schuld. In wat jij mij hebt aangedaan. En nogmaals, dan kom je bij het risico dat de ander niet snapt waar je het over hebt. Maar jij hebt gedaan wat je moest doen. Oké. Ja. En zo, als we dat leren, wordt vergeving eigenlijk een levenshouding. Hè? Dat je vrij bent naar de ander toe, omdat je leeft vanuit vergeving. Je weet niet meer wat die ander jou aandoet, want je bent er vrij van. Zover mag het komen. Jezus vergeeft, die zegt, Vader, vergeef het hun. Ik heb erover nagedacht, ik dacht, waarom moet hij aan de Vader vragen, vergeef het hun? Hij heeft de mensen al vergeven. zou de vader misschien niet hebben vergeven als hij het niet gevraagd had? Dat zijn toch wel belangrijke vragen, denk ik. Als je kijkt naar dat kruis. En Jezus spreekt zich daarin uit. Waarom vraagt Jezus, vader vergeef het hun? Ik denk dat de vader ons al lang vergeven heeft. Hè? Want ook in het Oude Testament is hij vol vergeving staat. Hij is barmhartig en goed, vol goede tierenheid en vol vergeving. Maar met het feit dat Jezus dat vraagt aan de vader, opent hij eigenlijk ons zicht op de vader die ons vergeven heeft. Dus het is een uitspraak, een gebed naar de Vader toe voor ons. Ook weer in de openbaarheid. Snap je? En dan kom je bij dat punt dat Jezus ons leert bidden. En dat is de volgende tekst. Vader, of nee, vergeef ons onze schulden. Hè, onze Vader. Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. Dus wat Jezus eigenlijk laat zien, dat is... Je leert pas begrijpen dat de Vader jouw zonde vergeeft, als je ook de ander vergeeft. Want zolang je dat niet doet, blijf je eigenlijk in die spiraal zitten van, ik zal het hem betaald zetten, die rancune, die wraakgevoelens, die boosheid, en projecteer je dat op God. Als ik boos ben op de ander, zal God ook wel boos zijn op mij. En ook dat is een christendom die we heel veel tegenkomen. En het wonderlijke is dat dat christendom deze tekst gebruikt om voortdurend God om vergeving te vragen. En allerlei methodes verzint om maar vergeving te krijgen, tot en met aflaat, afkoop toe. Maar dat is niet waar Jezus het hier over heeft. Onze zonden zijn ons vergeven. Eens voor altijd, dat is aan het kruis gebeurd. De apostelen zeggen nergens, je moet God om vergeving vragen. Ze zeggen wel, het is gebeurd. Ja, als ze spreken over vergeving, de vergeving van Jezus, is dat altijd in de voltooid tegenwoordige tijd. Het is toen gebeurd en nu werkzaam. Ja. Maar wij moeten wel snappen dat dat door Jezus gebeurd is. En dat daardoor wij een verantwoordelijkheid hebben om anderen te vergeven. Het is een plicht. Het is een opdracht om anderen te vergeven. En dat is wat hier staat. Wij zullen anderen vergeven, want de Vader heeft ons vergeven. Ja? Jezus heeft dit gebed aan het kruis verhoord. De Vader heeft ons onze zonde vergeven. Nu wij. En dan krijg je een wisselwerking, dan ga je nog beter begrijpen hoe groot Gods genade is. Want als ik zoveel moeite heb om de ander te vergeven, wat heeft hij dan wel niet voor mij moeten doen om mij te vergeven? En dan zit je midden in die rijkdom van vergeving. Dat je vrij wordt, dat er vreugde ontstaat, dat er vrede ontstaat, dat je een andere persoon wordt, dat je anders met anderen om leert gaan, dat je milder wordt en al die aspecten gaan dan spelen. Je leert de Vader kennen als de Vader die jou vergeeft. En dat maakt je tot een ander mens. Is dat niet een geweldige boodschap? Dat is de kracht van vergeving. Oké? Nou, even een persoonlijk verhaal. Laat maar zien. Dit is een fotootje uit de trouwbijbel van mijn moeder en mijn vader. Ja, maar ik heb hem van mijn moeder geërfd. Want mijn vader en moeder zijn gescheiden. Toen ik 12 was en ze 21 jaar huwelijk achter de rug hadden. Ja. Dus die trouwbijbel met deze bijbeltekst. Hè, verdraag elkaar en vergeef elkaar zoals Christus u vergeven heeft. Dat was de basis. Van hun huwelijk. Ze zijn getrouwd in de Janskerk in Utrecht in 1948. Toen hadden ze hun tijd in het strafkamp erop zitten. Want ze waren fout in de oorlog. En toen zijn ze getrouwd. En toen hebben ze deze tekst gekregen. En die tekst betekende veel voor ze. Want ze waren fout. Vergeving speelde een rol in hun leven. En ik weet, want mijn vader was een driftkikker en mijn moeder... Ja, joeg dat misschien zelfs wel aan, hoewel ze heel bescheiden was en heel vriendelijk en lief. Maar er was altijd ruzie thuis, er was altijd spanning. Mijn moeder is zelfs gevlucht met ons. De politie werd gebeld. Dat gebeurde thuis bij ons in Utrecht. En er waren momenten dat ik als kind bij de deur stond, de tussendeur, de schuifdeuren van ons huis. Want dan had mijn moeder gezegd, luister maar, leg je oor bij de deur, ik met mijn twee oudere broers, want papa gaat om vergeving vragen. En dat waren hele spannende momenten. Zou hij het doen? Want dan was er wat onderhandeld in de kerk. En dan was het zover dat hij zei, oké, ik snap het. Ik zal vergeving vragen aan mijn vrouw. En dan kwamen de woorden. Hij vroeg om vergeving. Geweldig. Ja. En dan waren wij als kinderen opgelucht. Want het evangelie had weer zijn werk gedaan. Ja. Maar het volgende moment vloekte die weer God naar beneden. En gingen de planten door de kamer. Dat is wat, hè. Hij kon niet veranderen. Maar hij had wel die vergeving nodig. Want ook hij leefde met schuld en schaamte. En met ideeën over zichzelf. En over de mensen die hem van alles aangedaan hadden. Waar hij zo boos over was. Wat was zijn oorlogsverleden? Ik weet het niet. Maar ik wist wel dat als we 's nachts sliepen, dat we hem soms hoorden brullen. Dat de nachtmerries daar plaatsvonden. En er waren daar die momenten, hij vraagt om vergeving. Snap je dat ik daarmee bezig geweest ben, mijn hele leven lang, dat ik gedacht heb, wat betekent dat dan? Waar gaat het dan over? Waarom legt de Bijbel zoveel nadruk op vergeving? Waarom sprak Jezus vergeving uit, zelfs voordat hij stierf aan een kruis? Hij had het kruis helemaal niet nodig. Hij kon gewoon mensen vergeven. Hij deed dat ook gewoon. En dan vroegen ze, waarom doe je dat nou? Hij zegt, ik heb de volmacht om dat te doen. Ik heb die volmacht van God ontvangen. Hij had recht van spreken. Waarom? Hij deed het zelf niet. Hij kon iedereen vergeven. En God stond achter hem. De Vader stond achter hem. En dan leef je in een gezin waar vergeving echt een ding is. En waar die spanning voortdurend blijft. En dan is de basis van een huwelijk is geweest, vergeef elkaar. Dat is toch ongelooflijk? En ze krijgen het niet voor elkaar. Na 21 jaar gaan ze uit elkaar. We hebben toen, oh happy day, gezongen. Dat was toen net een hit, thuis. Want mijn vader ging de deur uit. Oh happy day, echt hè? Zo was het bij ons thuis. Wat betekent dan vergeving? Nou, weet je wat het betekent? Dat ik mijn vader moest leren vergeven. Dat moet betekenen. Dat ik mijn boosheid en mijn wrok en mijn onverschilligheid, want het was dat ook heel veel, dat ik die los moest laten. Ik kon het niet onder de tapijt schuiven. Want ik kwam mezelf tegen en in mezelf kwam ik mijn vader tegen. Ik kreeg kinderen. En ik kon ook opvliegen. Daar zat die vader in mij. En ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Daar moet ik wat mee doen. Toen ben ik naar mijn vader gegaan, ik was 24, op zijn volkstuin. Ik heb gezegd, pa, ik vergeef het je. Hij legde het bijna in mijn mond. Want hij begon te klagen over wie hij was, wat hij had meegemaakt. Over zijn scheiding en al dat soort dingen. Ik zeg, pa, ik vergeef het je. Hij zei, christenen kunnen niet vergeven. Ja. Ja, hij nam het niet aan. En misschien had hij nog gelijk ook. Want kunnen wij echt vergeven? Onvoorwaardelijk. Of zit er toch nog weer iets achter van, wat krijg ik daarvoor terug? Weet je, vergeven is een levenslang werk. Is een levenslange les. En steeds weer merk je dat je moet loslaten. Dat je weer moet loslaten. Naar mijn vader ook. Ik heb weer moeten loslaten. Weer loslaten. Maar toen die stierf, heeft hij op me gewacht. Op zijn sterfbed. Dus die genade die ik zocht in onze relatie, heeft hij toegelaten. Ook daarvoor al. Heeft hij toch toegelaten. Die vergeving heeft wel zijn werk gedaan. En dat is de ruimte die je dan ontvangt om te worden wat God in je ziet. Want ik lijk niet op mijn vader. Hoewel ik heel erg op hem lijk. Snap je? En zover wil God met ons komen. Ja. Oké, even in, dit is Colossense, even in Efeze, laatste tekst. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God jou in Christus heeft vergeven. Ja? Wees goed voor elkaar. Overwin het kwade door het goede. Vergeef, want je kunt het. Want Jezus leeft in je. Je bent zelf vergeven. En hij is onze inspiratie. Zo krachtig als hij vergeeft, zullen we dat misschien nooit leren. Maar de weg die we samen gaan om in vergeving te leven, kan ontwikkeld worden. Daar kunnen we in groeien, daar kunnen we steeds sterker in worden en steeds vrijer in worden. En dat maakt je tot een mooi mens en dat maakt je tot een mooie gemeenschap. Ja, daarvoor zijn we kerk met elkaar. En in die vrede, in die liefde, hè, want daar begint de liefde vanuit vergeving. Ja, echt hè. Daar begint de liefde. Hè. Ik kan mijn ouders omarmen. In gedachten kan ik mijn ouders omhelzen. Hoewel ze allang dood zijn. Het neemt nog steeds toe, die liefde voor mijn ouders. Dat is ongelooflijk. Maar dat zit hem in de genade die God geeft, die je zelf ontvangt en die je helpt om te groeien in dat besef van hoe rijk we zijn in die vergeving, in die genade. Denk aan Jozef, hè, die zo in de put geworpen was door zijn broers. Maar op een bepaald moment in de zegen die God hem geeft, leert hij om die zegen te delen met zijn broers. En dan zegt hij, oké, jullie hebben me wat aangedaan, maar het heeft zich allemaal ten goede gekeerd. Denk ook aan Jona. Denk aan Jona. Dat is een ander verhaal. Die man leefde in bitterheid. Die kon die stad die hij moest bekeren, kon hij niet vergeven. Ook al bekeerden ze zich. He? Nineveh. Weet je wat het einde van Jona is? En ik hoop dat jullie geen van allen zo worden. Hij was een verbitterde man. In de beeldtaal van de Bijbel staat er, er was een worm die knaagde aan zijn veiligheid. Ja, dat staat er. Hè? En die worm is in Openbaring een slang. Nee, in Genesis is die een slang. In Openbaring is die een draak. Die vreet zich vol met onze boosheid en onze veroordeling. En onze rancune en onze wraakgevoelens. En hij wordt er een draak van. Nou, hij was toen een worm. En hij vrat de bescherming die Jona nodig had, vrat hij op. Hè, die boom waar hij onder kon schuilen. Als je in verbittering leeft, ben je al je bescherming kwijt. Dan ben je zo kwetsbaar als Jona, die daar zit in de volle zon. En alles raakt je en alles doet je pijn. En over alles ben je boos en het wordt steeds erger. Nou, we kunnen maar beter, als we wat ouder worden, hebben leren vergeven. Jonge mensen zijn er niet zoveel hier, paar. Maar je snapt wel over het gaat, hè? Oudere mensen, het is nooit te laat om te vergeven. Ik geloof dat je zelfs doden kunt vergeven. Je zegt, ja, maar die is overleden. Nee, je kunt ze nog steeds loslaten. Want misschien hebben ze nog steeds invloed in je leven. En dat maakt nieuwe mensen van ons. Dan kunnen we echt zeggen, hij maakt alle dingen nieuw. Het zit vooral daarin. Er zal ook een nieuwe schepping zijn. Hè? Maar hier van binnen gebeurt dat nu. In die vergeving. Zullen we bidden? Ach heer, misschien zijn die mensen die zeggen van, ja maar, ik leef eigenlijk in volle vrede met mensen om me heen. En dat is goed heer, dank u dat u hen zegent en beschermt. Maar er zijn misschien ook een paar mensen die, terwijl ik dit spreek, ook zelf de pijn naar boven voelen komen over wat hen is aangedaan. En misschien zelfs vertwijfeld zijn, wat moet ik daarmee? Heer, u hebt geduld. Maar u spreekt ons wel aan. En u bent wel heel resoluut. U zegt, dit is de opdracht. Vergeef elkaar. En u zegt dat uit ons best, voor ons bestwil. Zodat we vrij zullen worden. Als de Zoon je heeft vrijgemaakt, dan zul je werkelijk vrij zijn. Vrij uit rancune. Vrij uit die pijn over wat je is aangedaan. Vrij van wrok. Vrij van wraakgevoelens. Vrij van boosheid. Vrij van verdriet. Vrij van het gevoel dat je je moet verstoppen. Dank u Heer. Dat u op dit moment iets in het werk zet bij deze mensen. Op de weg die ze met u mogen gaan. Om in vergeving te gaan wandelen. Om genade toe te laten op zo'n manier dat het ook effect heeft op de mensen met hun beweegredenen. Die van alles hebben gedaan vanuit hun eigen optiek naar ons toe. Waarin we ons tekortgeschoten voelen. Waarin we tekort gedaan zijn. U heft die tekorten op, Heer. U bent daarin gaan staan. En u hebt ons van de min in de plus gebracht. Dank u daarvoor. We kijken naar Jezus, die geblinddoekt werd toen hij geslagen werd. Maar die allang zijn ogen gesloten had en gezegd had, Vader, vergeef het hen. Dank u daarvoor. Dank u dat u ook mij helpt, Heer, om met dit inzicht, deze boodschap, maar ook met mijn eigen huiswerk verder te gaan. En dank u, Heer, voor de kracht die u daarvoor geeft. Dank u daarvoor. Het is de kracht van uw geest. De kracht van uw geest, Heer, die bevestigt dat we kunnen wat u gedaan heeft. Geweldig. Want die geest die in u woonde, en die aanwezig was op het moment dat u daar hing aan het kruis, en zei, Vader, vergeef het hun. Diezelfde geest woont in mij. Dank u daarvoor. Amen. Ik denk dat het mooi aansluit op avondmaal. En met dat je brood en wijn neemt. Hè, jullie mogen gaan bedienen, ik weet niet wie dat doet, maar als je vrijwillig bent of wat dan ook, kom maar staan. Maar neem met het bloed van Jezus de reiniging van je zonde tot je. Dat betekent de ruimte om te vergeven en om vergeving te ontvangen. Ja, dat is dat bloed van Jezus. En het lichaam van Jezus is, je verbindt je met zijn kracht, met zijn levenskracht.